Hey, hallo. Wat superleuk dat je weer luistert naar de Marlou Aarding podcast. Als mijn stem nog een beetje hees klinkt, het is 7 uur als ik deze podcast opneem. 7 uur 's morgens, ik ben onderweg. En ik voelde dat ik iets met jou wilde delen. Het gaat over je niet gedragen voelen. En ik ga je meenemen in een persoonlijk verhaal, in mijn eigen ervaring daarin. Maar ook in een super mooi inzicht. Waardoor ik dit kon shiften en wat nog steeds doorwerkt voor mij. En misschien herken jij het wel, dat je lang niet altijd gedragen voelt. En bij mij uitte zich dat in als ik naar mijn partner keek, naar Vilmar, dan dacht ik, ja, maar hoezo ben ik degene die alles moet regelen? En ik verweet hem wel eens dat hij weinig initiatief nam. Dat ik altijd, alsof ik altijd mijn schouders eronder moest hebben. Hè? Onder de kinderen, onder het huishouden, onder alles wat er geregeld moet worden binnen een gezin. Alsof ik altijd rechtop moest blijven staan. Maar het speelde eigenlijk niet alleen in mijn relatie, maar in mijn hele leven. Ik was gewoon iemand die, en nog steeds ben ik iemand die makkelijk initiatief neemt. Ik ben de persoon die je kan bellen als iets geregeld mag worden. En tegelijkertijd als ik dit uitspreek, denk ik, nee, niet doen, niet doen. Ik wil het niet alleen dragen. Dus dat is meteen de schaduwkant die daarbij naar voren komt. En waar ik zelf heel erg tegenaan liep, was het gevoel, ik moet het alleen doen. Zelfs met mensen naast me. Heb ik me heel vaak alleen gevoeld. Heb ik heel vaak gedacht, ja, maar ik moet wel alert zijn. Ik moet wel adequaat reageren. Ik moet zorgen dat ik een soort van op het puntje van mijn stoel zit. Om direct in te kunnen spelen op wat het leven, wat er in het leven gebeurt. Wat dus altijd een bepaalde mate van alertheid van mij vroeg. Waarvan je je voor kunt stellen dat dat ook hartstikke veel energie kost. En dit is een thema geweest wat heel erg lang in mijn leven heeft gespeeld. Zelfs in de periode dat ik ziek was. En zo ziek dat ik zelf niks meer kon. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik echt, nou ja, hoe zeg je dat? Het dingetje doorgegeven heb. Ik kom even niet op het woord, maar je snapt wat ik bedoel. Waarbij ik gewoon dacht, ja, ik wil het zelf doen. Maar ik moet nu vooral aan Vilmar overgeven. Het stokje overgeven, dat wilde ik zeggen. Maar ik heb wel eens benoemd, en als je me langer volgt, dan weet je dit, dat ik heel lang heb gevochten tegen mezelf. En wat ik daarmee bedoel, is dat ik vaak in strijd ben geweest met dat wat ik voelde. En dat ik dacht, ja, maar je stelt je aan. Of je bent gek, je bent de enige die hier last van heeft. Ik was heel vaak aan het bewegen van mijn gevoel. Weg van mijn gevoel. Dus niet naar mijn gevoel toe, maar meer, ja, hoe kan ik dit fixen? En hoe kan ik hier weer uitkomen? En wat kan ik doen om? En het is een heel, ja, makkelijk patroon als je daarin zit om dat te blijven herhalen. Net zoals dat ieder, of het nou een werkend of niet werkend patroon is, als het voor jou een patroon is, dan is dat iets waar je in kunt zitten zonder daar heel veel bewustzijn op te hebben. En wat ik me later realiseerde, dat het eigenlijk niks te maken had met de personen om mij heen. Want ik dacht dus, ja, maar Vilmar is degene, hè, die, Vilmar is gewoon een hele rustige man, een hele lieve. Hij is mijn rots. Hij is degene die er staat. Die me kan hij kan me dus echt dragen. Die me kan dragen. Hij is niet de meest initiatiefvolle persoon. Maar wel, het is een waterteken. En hij kan zo mooi blenden in wat er nodig is. En meeveren in wat er nodig is. En ik denk dat iedere vrouw denkt, oh, geef me zo'n man die mij emotioneel ziet en die me aanvoelt en die ruimte heeft voor alles wat ik voel. Ik durf oprecht te zeggen dat hij letterlijk van elk deel van mij houdt. Zowel de buitenkant als de binnenkant. En ik moet er een beetje om lachen, omdat wij vrouwen altijd zo complex zijn als het gaat om zelfbeeld. Of ik kan echt, nou dat heb je vast zelf ook wel een keer gedaan, dat weet ik niet. Die aanname doe ik even. Ik heb echt wel periodes gehad dat ik naar mijn lichaam keek en dat ik dacht, oh wat heftig voor hem dat hij het hiermee moet doen. Wat erg. Maar dat dacht ik echt. Nou, voor hem is echt, ben ik echt oprecht oké. En het was voor mij zo'n mooi inzicht dat ik een partner naast me heb die mij kan dragen. Maar dat ik me eigenlijk realiseerde dat ik mezelf niet liet dragen. Op eigenlijk bijna geen enkel vlak in mijn leven. En dat werd door andere mensen waarschijnlijk ook wel gezien als iemand die controle wil houden. Dat heb ik zelf ook zeker zo ervaren. Ik weet altijd dat mensen die controle proberen te houden over situaties, dat komt omdat er iets onder zit wat heel erg pijn doet of wat heel erg onveilig voelt. Of, dus dat is iets wat ontstaat vanuit die kant. Maar op het moment dat je controle wil houden over alles, bedenk het, over alles. Ik durf zelfs te zeggen dat ik heel erg goed ben in... het klinkt een beetje gek. Ik zit even te denken hoe ik dit kan formuleren. Als ik een gesprek inga en ik wil iets bereiken. En dat kan zijn dat ik een huisarts bel en denk, ja, ik wil naar links, zeg maar. Of dat ik in gesprek ben met iemand anders en ik heb even geen concreet voorbeeld. Maar als ik iets wil bereiken, dan weet ik wat ik kan zeggen om die kant op te gaan. Ik weet dat mijn communicatie daar heel erg sterk in is. Maar ook dat is natuurlijk een bepaalde mate van controle. Want het feit dat die kwaliteit in mij zo goed ontwikkeld is, dat is niet per se iets heel positiefs. Dat is ook gekomen vanuit het niet kunnen dealen met de andere kant. Hè? Met het feit dat het anders loopt dan voor mij handig is of dan dat ik prettig vond. Dus controle is iets waar ik heel lang mee bezig ben geweest. Maar ook op het moment, en dit is het woord waar het om gaat. Op het moment dat jij niet in overgave kunt gaan, of moeilijk in overgave kunt gaan, kun je niet gedragen worden. En op het moment dat dat bij mij klikte, dat ik dacht, hé, maar dit is dus mijn aandeel hierin. Want ik heb in het verleden echt wel relaties gehad waarin ik helemaal niet gedragen werd. Die super ongezond waren, manipulatief waren, gewelddadig waren. Ik heb echt hele nare en ongezonde relaties gehad. Dit is de eerste relatie waar ik me, en Wilmer en ik zijn 16 jaar samen, dus ook mijn langste relatie, waarin ik me ontzettend veilig voel. Waarin ik echt, en het is zo'n mooie realisatie, waarin ik echt 100% mezelf kan en mag zijn. En toch stond ik het mezelf niet toe om het echt te zijn. En een mooi voorbeeld hiervan is dat ik vrij recent, ik weet niet meer waar het om ging, maar ik was verdrietig. Ik voelde me ontzettend geraakt door iets. Er kwam heel veel verdriet naar boven. Iets wat ik toeliet en wat ik ook steeds beter toe kan laten, omdat ik meer in overgave kan gaan. En veel maar troostte mij, hield me vast en ik was aan het huilen. En toen ik het verdriet toeliet, toen ik het echt mocht voelen van mijzelf, terwijl hij mij vasthield, moest ik zo huilen, zo ontzettend huilen, dat er een soort snik, dat schokken met je lijf, dat je echt... Je schouders, weet je wel, dat echt, dat, nou, zoals je wel eens een kind van 2 of 3 ziet huilen. En dan niet met het stampvoeten erbij, maar wel je lijf doet mee met het verdriet, zeg maar. En dat gebeurde terwijl hij mij vasthield. En dat voelde heel kwetsbaar, omdat ik, het is heel intiem, hè, als je zo, het voelt heel open, heel naakt. En ik weet nog dat ik dacht, Marlo, get yourself together, weet je wel. Het hoeft geen ugly cry te zijn. Get yourself together. Dat is letterlijk wat mijn brein me vertelde. En ik weet dat ik ook meteen kon shiften naar... Het is oké. Wilmer geeft me deze ruimte ook. Maar ik mag mezelf deze toestemming ook geven. Ik hoef niet mooier te zijn. Ik hoef niet alleen bepaalde kanten van mezelf te laten zien. Ik hoef ook niet bepaalde kanten te verstoppen. Dit is er nu, het wil door me heen stromen. En als ik het ruimte geef, weet ik hoe ontzettend bevrijdend dit gaat zijn. Want het is er om gevoeld te worden. En als ik zou denken, get yourself together, zou ik dus mijn huilen, mijn verdriet ergens remmen. En op een bepaalde manier onderdrukken. En dit zal niet de eerste keer zijn dat je dit hoort. Maar op het moment dat je emoties onderdrukt, gaat het natuurlijk in je lijf zitten. Nou, ik heb heel lang emoties onderdrukt. Ik geloof zelfs dat bepaalde trauma's en het onderdrukken van emoties de reden is geweest waarom ik uiteindelijk zo ziek ben geworden. Ik mocht echt gaan leren voelen, leren toelaten. Maar het was voor mij overgave to the max. Door gewoon die volledige pijn er te laten zijn in Vilmar's armen. En ook daarin lelijk te mogen zijn of minder mooi, hoe je het wil noemen. En ik voelde dat het niet meer ging of een ander mij de ruimte gaf. Ik voelde dat het ging om dat ik mezelf deze ruimte gaf. En voor mij is overgave nog steeds iets waar ik in leer en waar ik soms tegenaan loop en soms me bewust van ben dat ik denk, hey, in deze situatie vind ik dat moeilijker. Ik herken het bijvoorbeeld ook in vriendschappen, dat ik niet makkelijk het achterste van mijn tong laat zien. Ik dus makkelijk kan denken, dat heb ik in het verleden vooral heel erg gehad. Dat ik dacht, ik ben te veel. Ik heb het heel lang moeilijk gevonden om vriendschappen te onderhouden. Ook uit een bepaald zelfbeschermingsmechanisme. Misschien herken je dat wel. Iedereen heeft wel vriendschappen gehad die je enorm geraakt hebben. Of die je pijn gedaan hebben. Of waar je echt tot in je ziel geraakt was. En waarin ik dus ergens de beslissing heb gemaakt. Mijn hart gaat dicht. En ik moet mezelf hiervoor beschermen. Dat is natuurlijk onbewust geweest. Hè? Maar dat heeft heel lang doorgewerkt in vriendschappen. Waarin ik dus alleen maar kon leunen. Nee, er kon zijn. Ik kon er makkelijk zijn voor de ander, dat was altijd het geval. Maar ik kon alleen mezelf laten zien als ik in een oké space was. Dus als het goed met mij ging. Ik vond het heel moeilijk, en ik vind het soms nog steeds moeilijk, om iemand op te bellen of aan te geven dat het even niet lekker gaat. Of dat ik even behoefte heb om iets te delen. Of dat ik even vastloop. Of dat ik heel veel verdriet voel. Of dat ik het even niet weet. Ik wil ook zeggen, die verschrikkelijke. Dat feit dat ik dat woord gebruik, zegt dat denk ik ook wel genoeg. Maar die fase, die in-between fase. Hè, van het niet weten. Niet weten wat je volgende stap mag zijn. Het voelen alsof je stagneert en stilstaat. Ik omschrijf het ook wel eens als het soort het zwarte gat waar je dan even in zit. En nou, voor de control freaks onder ons is dat de minst fijne plek. Op die plekken reik ik niet zo snel uit. En dat is nog steeds iets wat ik aan het leren ben. En wat ik steeds makkelijker kan. En wat me iedere keer weer zoveel moois oplevert. En nog meer mijn hart laat openen. Maar ik merk dat alles te maken heeft met het in overgave kunnen gaan. Dus in de relaties, in vriendschappen, in het toestaan van het voelen, maar ook kun je leunen in dat zwarte gat. En dat klinkt natuurlijk heel gek, want op het moment dat je niet lekker voelt, hè, dus in een, of dat nou mentaal is of fysiek, of gewoon dat hebt, is het zo makkelijk om te denken, wat kan ik, en dat geeft natuurlijk ook controle, wat kan ik doen om hier uit te komen? How can I fix this, zeg maar, weet je wel. Maar daarmee geef je jezelf eigenlijk geen toestemming om daar te zijn. En ik heb dit in mijn ziekteperiode natuurlijk extreem meegemaakt. Dat is mijn grootste les naar overgave geweest. Ik denk ook dat ik hem anders niet echt geleerd had, als ik super eerlijk ben. Maar toen ik letterlijk niks meer kon, dat ik zelfs afhankelijk was van Vilmar die me hielp met aankleden en met afdrogen. Ik kon nog net mijn eigen kont vegen, om het maar veel plat te zeggen. Maar daar was ook echt alles mee gezegd. Ik kon niet meer goed voor mijn eigen kinderen zorgen. En dan spreek ik niet eens over het huishouden of koken of eten. Maar het was niet eens aan de orde. Het was niet eens aan de orde. Ik kon stapvoets door mijn huis bewegen. En soms niet eens dat ik echt alleen maar bedlegerig was. Het was overgave to the max. het eerste jaar dat ik zo ziek was. Oh, en ik lach er nu bij omdat ik denk, Marlou, 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 lieve Marlou. Wat heb je gevochten? Het eerste jaar dat ik zo ziek was, heb ik hier zo hard tegen gevochten. En ik werd alleen maar zieker. Ik wilde me niet zo voelen. Ik wilde weg uit die periode. Ik wilde dingen doen. Ik voelde me namelijk nuttig als ik iets kon doen. Mijn eigen waarde hing af van mijn productiviteit. Ik was de persoon die ertoe deed omdat ik dus zoveel deed en regelde. En daar kreeg ik altijd heel veel complimenten over. En in mijn baan ook. Ik was echt iemand die... Ik gaf alles, zeg maar. In mijn opleiding, op mijn werk, in vriendschappen, in het onderhouden van familiecontact. Daar ben ik ondertussen ook van afgestapt. Ik heb aardig wat koortjes doorgeknipt, zeg maar. Maar als je dan ineens van volledig... ik zeg wel eens dure zelkonijn naar... stilstaan gaat. Ja, dat is natuurlijk hartstikke intens. En als je het hebt over oncomfortabel zijn, nou, dat kan je vertellen dat oncomfortabel zijn to the max was. Maar ik heb daar echt, nou, misschien wel langer dan een jaar, zo tegen gevochten. Zo ontzettend tegen gevochten. En pas toen ik in die situatie kon leunen, en dat klinkt natuurlijk heel gek, want ik ben doodsbang geweest, hè? Doodsbang dat ik nooit meer beter zou worden. Dat is ook overigens wat de artsen mij vertelden. Ik was bang dat ik mijn kinderen niet zou opgroeien. Vilmar en ik zijn beide, en dat hebben we later pas naar elkaar uitgesproken. Oh, en als ik het zeg, voel ik hem ook echt. We zijn beide, hebben het gevoel gehad dat het voor mij het einde was. Dat ik echt dicht bij de dood ben geweest. En het heeft zoveel angst meegebracht, omdat ik twee jonge kinderen had op dat moment. Onze kinderen waren 2 en 4. Ja, dat is gewoon heel erg spannend geweest. En ik dacht, ik kan niet in overgave, want dan geef ik toe aan... dan geef ik op of zo, snap je? Dan denk ik dus laat maar. Maar overgave is niet laat maar. Overgave is stoppen met vechten. En in de situatie waarin jij zit, ook niet op het puntje van je stoel te hoeven zitten, te hoeven vechten, te hoeven streven naar, meer te moeten zijn dan je bent, niet te mogen voelen wat je niet voelt, maar wat je niet mag voelen van jezelf. Maar overgave is daarin mogen zijn. En ik wil ook echt zeggen mogen leunen. Ik zie het ook echt voor me als van dat puntje op je stoel. Ik weet niet hoe jij er nu bij zit als je dit luistert. Letterlijk, maar voel even als jij zo nu zit of loopt misschien wel. Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Hoeveel spanning voel jij nu in je lijf? Zit je, zijn je schouders rechtop? Of leun je heel erg? Lekker tegen een leuning aan, ben je ontspannen? Zelfs als je loopt, ben je gespannen aan het lopen? Of snap je, voel je de fysieke spanning? Als je op het puntje van je stoel zit, heb je altijd een bepaalde basisspanning. En zelfs als je nu zit of loopt, wil ik je echt uitnodigen om eventjes te zakken. Om eventjes, ook terwijl je beweegt, kun je denken, even mijn schouders, even wat meer ontspannen. Mijn schouders loslaten, en mijn hart op mijn maag laten rusten. Ik vind dat altijd een hele mooie. Rust jouw hart op je maag? Of heb je er altijd ruimte tussen, zeg maar? En voel maar even in je systeem wat dat met je doet. Als je gewoon in waar jij nu bent of nu zit, even denkt, ja, lekker, ik mag mijn rug bol maken. Ik mag mijn leuning voelen. Ik mag bewust contact maken met de grond. Dat is voor mij overgave. Dat is het letterlijk fysiek voelen in je lijf. Dat je mag leunen. En dat het veilig is, die vooral. Dat het veilig is om niet constant op je hoede te hoeven zijn. En ik heb die veiligheid om mij heen en in mezelf heel lang niet gevoeld. En dat is ook niet iets wat ik mezelf kwalijk neem. We hebben allemaal een verhaal in onze jeugd waarin we bepaalde mate van onveiligheid hebben ervaren. In mijn geval is dat een constante alertheid geweest. En het constant aanvoelen van hoe is de sfeer? Wanneer gaat de bom ontploffen? Wat heeft mijn moeder nodig? Hoe kan ik zowel onzichtbaar zijn als het best dienen, zeg maar. Onzichtbaar voor mijn vader en het best dienen naar mijn moeder toe. wat mij een soort hyperalert kind heeft gemaakt. Nou, er was veel onveiligheid thuis. Dat is gewoon de kortste samenvatting. Dus ik snap het ook. En ik denk, jij hebt ook een verhaal waarin iedereen heeft onveiligheid gekend. En iedereen heeft bepaalde dingen ontwikkeld vanuit die onveiligheid. Maar op dit moment, nu, bij jezelf, ben je veilig. Je bent gewoon veilig. En ondanks dat het misschien niet altijd zo voelt, heeft het mij heel erg geholpen. Het is misschien ook een mooie uitnodiging voor jezelf om heel langzaam steeds meer die veiligheid in jezelf te zoeken. En dat kan dus al in die hele kleine dingen zijn. Als jij dus met je gezin aan het eten bent, of met je partner, of met je moeder, of met wie dan ook. En je zit aan tafel. Kijk eens of je daarin ook even achterover mag leunen. Ik merk het zelfs namelijk in gespreksvormen. Dat ik vaak degene ben die proactief zit. Dus dan bedoel ik met een hele actieve houding, rechtop, wat meer naar voren geleund. Maar in energie, als jij naar voren leunt, kan het bijna niet anders dat de ander naar achter gaat leunen. Want jij draagt, jij regelt, jij toont initiatief. En als jij achterover gaat leunen, als in letterlijk, en uiteraard ook figuurlijk, maar ook in letterlijk, in gespreksvormen, in waar jij nu bent. Ja, als het te maken heeft met andermans energie, als jij achterover leunt en je kan in die overgave gaan, nodig je de ander uit om meer te mogen dragen. En ik zei het gisteren tegen Lisa, dat is een hele goede vriendin van mij, die mij ook kan dragen, waar ik heel erg dankbaar voor ben. En wat voor mij zo verrijkend voelt. En met kunnen dragen betekent niet dat het een soort ongezonde relatie is, waarbij zij er alleen maar voor mij is. Maar dat we heel mooie ruimte hebben. Space kunnen holden voor alles in de ander. Ik waardeer dat zo. Dat ik hou ervan als gesprekken meteen naar de diepte mogen gaan. Weet je wel? En zij zei het zo mooi gisteren. We moesten er ook om lachen. Ja, wij hoeven het niet te hebben over andere mensen. Die we niet kennen. Niet te hebben over andere mensen die we niet kennen. Ik kan niet tegen gesprekjes over. Oh, heb je die ene vrouw gezien? Of die ene. Ja, ik kan daar niet mee. Ik hou van hoe is het echt met je? En wat houdt jou bezig? Wat bezielt je? Waar denk je aan? Hoe voel je je? En het is zo fijn om een vriendschap te ervaren waarin ik dat in deze mate doe. En ik denk dat dit. Ja, misschien wel de eerste keer in mijn leven is dat ik dat op dit level ervaar. En nou wilde ik natuurlijk iets vertellen over. Want ik kwam bij Lisa omdat ik dacht, ah ja, dat is dat. En nu heb ik geen idee meer wat dat was. Oh, interessant is dat. Nou, als het zo weer omhoog komt, dan zal het. Oh, ik weet het wel. Het had iets met filmer te maken. Dit was hem. Kijk, hij komt vanzelf weer. Ik sprak naar haar uit. Ik heb best veel mannelijke energie, hè? En in het verleden helemaal gehad. Ik ben steeds meer mijn vrouwelijkheid aan het omarmen. Sterker nog, ook daar ben ik eerst een beetje in doorgeslagen. En nu vind ik daar een hele mooie balans in. Al een aantal jaar gelukkig. Maar mijn neiging is nog steeds mannelijke energie. Dus ik mag mezelf steeds weer uitnodigen om ook die andere kant toe te laten. En ik sprak naar haar uit dat ik zei, ja, hoe kan ik verwachten dat Vilmar draagt en leidt en initiatief toont als ik de persoon ben die de broek aan heeft, die alles regelt, die controle uitoefent en constant zelf in een mannelijke energie staat. En dat is wat ik deed. En nu achteraf, toen ik met Lisa besprak ook, nu kan ik om lachen, omdat ik dacht, ja, natuurlijk is dat een perfect recept om in je relatie te zorgen dat jouw man alleen maar denkt, fuck, als jij zo fel bent en zo vooroverleunt en zo in mijn face bent, natuurlijk doe ik 7 stappen achteruit. Natuurlijk, want het kan niet anders. Ik liet me niet dragen. En ja, ik geloof zeker dat een relatie altijd een wisselwerking is. En in vriendschap ook. En in alle dynamieken is het een wisselwerking. Maar op het punt dat ik doorhad dat dit mijn aandeel was, dus dat ik invloed had op onze relatie en zelfs dus op Vilmar's mannelijkheid, gaf dat mij zo, los van de inzichten, gaf het me ook zoveel regie. Want het is zo makkelijk om te denken dat een ander moet veranderen. Hè? En echt wel, dat heb ik gedacht. Ik heb echt wel in het verleden frequent naar veel meer uitgesproken. Het lijkt me zo fijn als je dit zou doen. Of het lijkt me zo fijn als je dat zou doen. En ik geloof ook echt dat je vanuit behoefte mag praten. En dat je ook mag delen waar je behoefte aan hebt. En dat geloof ik echt absoluut. Maar ik realiseerde me niet op dat moment dat hij dat wel wilde. En ook zelfs nog probeerde. Oh, er is hier een ongeluk gebeurd. Zelfs wel probeerde, maar het gewoon niet kon doen. Omdat mijn energie daarin niet open was. En ik ben echt een beelddenker. Dus ik zie dit ook echt voor me. Dat op het moment dat jij achteroverleunt, in overgave gaat. Ik zie het ook letterlijk voor me als met je armen wijd liggen. En als dat met helemaal wijd nog niet veilig voelt, dan hou je ze een beetje wijd naast je, hè, met je handen naast je hoofd. Maar wat je daarmee doet, is zoveel ruimte creëren. Ruimte voor de ander om naar jou toe te mogen komen. Ruimte voor dat wat normaal geen ruimte heeft om te stromen. Voor liefde, voor toenadering, voor verbinding. Het is in het verleden meer dan één keer gebeurd. Wat erg. Nee, dit was gewoon altijd zo. Dat ik door anderen omschreven werd als indrukwekkend. Of als... ik weet nog wel dat ik de opleiding verpleegkundige ging doen. En dat wij na een aantal maanden... je doet zo'n kennismaking en een aantal maanden in die opleiding werd er in de klas, ik weet niet waarom en ik weet ook niet precies hoeveel tijd hier tussen zat, maar ik herinner me dit nog, werd er gevraagd wat was de eerste indruk van de ander. En unaniem, de hele klas, dacht van mij dat ik een bitch was. En ik denk dat dat wel heel erg iets zegt over, ik was een hele harde vrouw, ik was een hele onzekere vrouw. In een bepaalde mate. Want ik had ook ergens ook heel veel zekerheid. Dus dat was heel... Nou, bijna paradoxaal, zeg maar. Ik hoor vaak dat mensen mij boos vinden kijken. En als ik geconcentreerd kijk, dan kijk ik ook boos. Mijn kinderen hebben me regelmatig gevraagd. We hebben een hele open communicatie thuis. En zij kunnen me ook heel goed gewoon teruggeven van... Mam, je ziet er boos uit. Voel je je ook boos? En dat ik denk, oh wat mooi, dat zij ook het niet op zichzelf betrekken. Heb ik iets verkeerds gedaan, maar gewoon even bij me inchecken. Dit is wat ik zie. Klopt dat ook? Dit is een thema wat ik heel lang heb gehad. En dat is de controlfreak in mij. Als ik me heel erg, zelfs als ik me angstig voel. Of als ik onzeker ben. Of me verdrietig voel. Is onbewust mijn hele fysieke respons is hardheid. En dat is natuurlijk niet heel toegankelijk. Dus ik heb me heel lang niet gedragen gevoeld. Ik heb me heel lang niet gezien gevoeld. Ik heb me heel lang niet... dat alles. Ik kan er nog een heel ding achteraan zetten. Maar volgens mij is het heel duidelijk. Maar ik liet mensen ook maar tot aan mijn buitenkant toe. Dus... als de buitenkant hard is en sterk is in andermans ogen en assertief en direct en ik zou niet per se zeggen, goh joh, hè, wat houd je bezig of vertel eens. Ik zou ook denken, joh, blijf lekker op afstand, met die vrouw hoef ik geen ruzie te hebben. Maar dit was mijn buitenste laag, dit was mijn mechanisme, dit was mijn zorgen dat ik mezelf rechtop hield en... door mezelf zo sterk neer te zetten. En nu noem ik het hard, maar toen voelde dat als onbewust, als krachtig. Hield ik mensen op afstand. En het was precies wat ik wilde. En precies wat ik niet wilde. Dus ik heb me heel erg ongelukkig gevoeld in die periode. Ik wilde mensen op afstand houden omdat ik gewoon bang was. Omdat ik gewoon het heel erg eng vond om mensen toe te laten. En dat heeft echt wel een beetje te maken met die onveiligheid vanuit huis. Dat constant moeten denken, ja, kan dat, weet je wel? Dat constant dat hot en cold en aantrekken en afstoten. En Ik heb altijd gedacht, ja, er moet ergens nog onveiligheid zijn. Dat heb ik altijd gevoeld of zo. Dus dan was ik altijd op mijn hoede. Dus ergens dacht ik, ja, ik wil geen toenadering. Een momentje, want ik moet even invoegen. En dan ben ik toch echt iemand die dat even niet tegelijk kan. Ja, ik ben er. En tegelijkertijd had ik gewoon behoefte aan vette zielsverbinding. En zie mij. En weet je wat er onder deze laag zit. En aan wie kan ik dat laten zien. Met wie kan ik dat delen. En over kan ik met iemand over mijn gevoel praten. En, dus het is een bepaalde hardheid die op dat moment als een soort overlevingsmechanisme werkte. Maar die ik dus ook weer heel rustig en veilig los mocht gaan leren laten. Door mensen wel echt toe te laten. Dus overgave en mogen leunen staan voor mij echt met elkaar hand in hand. Het alleen voelen en het zelf dragen heeft gewoon vaak te maken met je eigen energie daarin. En het voelt voor mij zo verrijkend dat ik steeds meer mensen om me heen heb waar ik me kwetsbaar bij mag en kan opstellen. Maar nog veel belangrijker. Ik heb ook mensen waar ik dat absoluut niet bij kan hoor. No worries, net als jij. Daar komt mijn hart uit ook weer eerder kijken. Maar nog belangrijker dat ik het mezelf mag gunnen. En waar ik aan moet denken, ik weet niet waarom, maar dan deel ik het maar. Want ik denk, het komt niet voor niets in mijn hoofd op. Het heeft voor mij te maken met oké zijn met jezelf. Op alle lagen. En het is heel grappig, want ik volg op dit moment een inner style journey bij Stans. Ik zal hieronder even haar link plaatsen. Dat is een traject waarbij we... het heeft natuurlijk te maken met je kleding. Maar het heeft vooral te maken met hoe je van binnen voelt. Heel erg laten rijmen met de buitenkant. En qua kleding ben ik nooit een expert geweest. Ik weet echt wel wat ik een beetje leuk vind, maar ik kan ook naar mijn kast kijken en denken, mwah, een beetje matig. Maar ik voel me geen matig mens, kan ik je vertellen. Dus ik wil dat mijn kast daarbij rijmt. En het is een heel mooi programma wat ik bij haar volg. Een heel mooi traject dat een aantal maanden duurt. Ik ben nu ook onderweg naar haar. En een van haar opdrachten was om een... adviezen moet ik zeggen. Was om een spiegel voor jezelf te kopen waarbij je jezelf helemaal kunt zien. En nu klinkt dat normaal, misschien heb jij dat ook wel. Ik had dat alleen beneden in de gang. Dus als ik vlak voordat ik de deur uitging, kon ik mezelf even helemaal zien met mijn jas aan en mijn schoenen aan. Maar ik zag mezelf eigenlijk nooit bloot. Of in mijn ondergoed. Of überhaupt die delen van mezelf. En het is zo makkelijk. Ook ik heb dat als vrouw met periodes dat ik in mijn hoofd echt een lelijkere versie van mezelf maak dan dat ik daadwerkelijk ben. Ik weet niet of je het herkent, maar dat is in ieder geval wat ik kan doen in mijn hoofd. Dat ik dus ergens bedenk dat als ik een paar kilo ben aangekomen en ik mezelf ergens een keer in een pashokje heb gezien met verschrikkelijk licht. Waarbij je kent het wel, hè? De pashokje, ach nou, breek me de bek niet open. Daarna kan ik echt wekenlang denken dat ik denk, oh, wat erg, wat erg, wat erg. En ik wil niet zo denken. Maar ik denk wel zo. En voor mij heeft het heel erg geholpen. Ik heb dus een spiegel gekocht. Die heb ik neergezet in de kamer waar ook mijn kledingkast staat. Wij hebben een kamer waar al onze kleding is. Dus ook van de kinderen en van ons. Dat is een enorme kast. Waar we dus iedereen haalt daar 's morgens zijn kleding. En daar kun je dus, loop ik dus regelmatig naartoe. In die kamer heb ik die spiegel neergezet. Waardoor ik mezelf dus elke ochtend nu of in mijn blootje zie of met ondergoed aanzie. En ik word op zo'n diepere laag. Ik denk dat die spiegel daar nu 1 of 2 maanden staat. Oké met mezelf. Ik kan echt, als ik naar mezelf kijk, elke keer denken, wauw, wat ben je mooi. En ik voel het ook echt. Terwijl mijn lijf niet veranderd is. Maar dit is dus wat je kan doen in je brein. Dat betekent niet dat ik geen imperfecties heb, hè? Of dat ik geen onzekerheden heb, helemaal niet. Maar wel dat ik oké ben met mezelf op een diepere laag. Inclusief mijn imperfecties. En dit is dus wat je brein kan doen. In je hoofd kan je dat erger maken. En ik zeg altijd, zoek tegenbewijs voor dat wat je ego of je brein je probeert te vertellen in negatieve zin. Ja, dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld. En ik dacht echt, hoe kan het nou dat ik de eerste 40 jaar van mijn leven dit nooit heb gedaan? Ik denk echt, iedere vrouw, ieder meisje, elke tiener, nou en jongens overigens niet anders, zouden zichzelf mogen zien. Zouden zichzelf mogen leren kennen, alle kanten van zichzelf. En ik geloof dat als jij oké bent met jezelf en ook niet dus bepaalde kanten verstopt of zo, en dat kan heel onbewust zijn, hè? Dat is voor mij ook overgave. Het er helemaal mogen zijn in het moment. In het moment waar jij zit. Dus dat kan in emoties zijn, dat kan in vriendschap, in relatie zijn. Maar het kan dus ook zijn oké met jezelf. In je lijf. In je vel. Dus voor mij, ja, overgave it is. Het is ook echt, ik vind het een prachtig woord ook. En het is nog steeds iets waar ik in aan het leren ben. Maar waar ik zoveel verrijking in ervaar. Door hier bewust naar te kijken van, hey, wanneer durf ik in overgave te gaan? En dit vertaalt zich zelfs naar mijn bedrijf, hè. Dat ik, iedereen heeft periodes waarin je on top of the world bent en echt denkt, oh my gosh, het loopt echt zo fantastisch. De klanten komen vanzelf naar me toe. Mijn omzet is hartstikke fijn. Ik voel me gelukkig met de hoeveelheid uren die ik werk. Met de zingeving die ik ervaar. Het voelt allemaal passend en stromend. En er zijn momenten dat je voelt dat je door een bepaald stuk heen mag. En ik zeg altijd dat ondernemen een soort snelkooppan naar persoonlijke ontwikkeling is. Nou, dat geloof ik ook 1000%. Want op het moment dat jij weer naar je volgende level gaat, mag je eerst weer het een en ander shiften, aankijken in jezelf, donkere stukken, door donkere stukken heen bewegen. En ik zeg ook echt letterlijk er doorheen bewegen en niet omheen. Maar hè, dus als je in zo'n donker stuk zit, waar je dus uiteindelijk prachtige dingen uithaalt, maar wat echt niet altijd comfortabel zit, waar ik dus ook nog steeds gewoon regelmatig mee te maken krijg, echt het schaduwwerk, om daarin ook echt te denken, kan ik hier gewoon ook in overgave ingaan? Kan ik dit zien als it's for the higher good? In plaats van ik moet hier zo snel mogelijk doorheen bewegen, want ik ben er oncomfortabel mee. En ik wil weer naar die fase toe waarin het veel moeitelozer stroomt. Ik denk dat dit nodig is. En ik gebruik het woord lichter ondernemer vaak. Ik denk dat je onderneming lichter gaat voelen als jij oké kunt zijn met het donker. En dus in overgave kan gaan. Hoe meer jij in overgave gaat, echt er gewoon in kan zakken. En ook kunt voelen. Ik weet dat ik dit kan dragen, weet je wel. Het kan heftig zijn, het kan intens zijn. Ik weet dat ik het kan dragen. Daar mag je support bij hebben. Daar mag je, hè, alles wat voor jou werkt. Op het moment dat jij in overgave kunt gaan, gaat het zoveel sneller shiften. En hoe langer jij blijft vechten, hoe langer het duurt. En het is voor mij altijd weer de mooiste les dat als ik niet lekker in mijn vel zit en voel dat ik stagneer, letterlijk even stagneer in alles en het gewoon even niet meer weet, en is er bij mij altijd één oplossing die iedere keer weer werkt. En dat is voor mij ruimte maken voor wat ik voel. En dat doe ik zelf. Sommige mensen doen het door te schrijven, dat kan ik ook doen. Of door te praten, dat kan ik ook doen. Maar ik doe het zelf ook graag door... ik heb een WhatsApp groep met mezelf. Die heet Me, Myself en I. En dan ga ik in gesprek met Me, Myself en I. Dan deel ik dus waar ik echt bang voor ben. Hoe ik me voel. Waar mijn boosheid zit. En als ik bang ben, dan vraag ik mezelf ook af, oké, waar ben ik echt bang voor? En dan? Stel je voor dat dat gebeurt. En dan? En zo duik ik eigenlijk helemaal in dat gevoel wat ergens aan de oppervlakte zo aan het borrelen is, maar wat ik helemaal niet toe wil laten. Op het moment dat ik het wel toelaat en even in overgave ga en er ruimte voor maak. Nou, ik kan bijna met mijn vingers knippen. En zo snel is het niet, want soms heb ik daar ook echt eventjes voor nodig. Vooral om op het punt te komen om mezelf ruimte te geven om in overgave te gaan en daar dus in te mogen zakken. Het shift instant. En het doel is niet het shiften op zich, maar het doel is het doorvoelen waardoor het shift. En je gaat je zoveel meer gedragen voelen in het leven als jij je laat dragen. Door jezelf, door anderen, door de mensen die jou kunnen dragen. En misschien denk jij nu wel, ja, maar Marlo, die mensen heb ik niet, of het zijn er maar heel weinig. Bij mij zijn ze ook op één hand te tellen, zelfs op een halve hand te tellen. Er zijn op dit moment 2 tot 3 personen waarbij ik dat kan. Waar veel maar de allerbelangrijkste van is. Je hoeft er niet veel te hebben. Jij weet bij wie je je veilig voelt. En dan is de grootste uitnodiging of je jezelf ook veilig genoeg voelt. Dus in jezelf, niet alleen bij de ander, maar ook in jezelf. Om al die kanten er te laten zijn. En ik weet dat ik me heel lang wel gedragen heb gevoeld door het universum, door mijn gidsen, door mijn engelen. En nog steeds. Ik voel daar echt een lijntje mee wat ongekend is. Maar ik heb me heel lang op het aardse stuk niet verbonden gevoeld, niet gedragen gevoeld. En dat lag gewoon lang niet altijd aan de persoon om mij heen. Dat lag echt aan mezelf de toestemming geven om dat te mogen doen. Dus ik hoop dat deze podcast je op een bepaalde manier of herkenning heeft gegeven, of stof tot nadenken, of misschien wel mooie inzichten. Ik vind het altijd heel erg leuk als je iets uit deze podcast hebt gehaald, of je deze podcast wilt delen. Ik vind het heel leuk om te horen wie er luistert, maar ook als je denkt dat er mensen zijn die hier mogelijk baat bij hebben. Super fijn als je deze podcast wilt delen. In jouw podcast app kun je gewoon naar het deelknopje gaan. Gooi hem in je stories. Deel hem met een vriendin of met wie dan ook waarvan je denkt, ja, hier zijn andere mensen bij gebaat. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En tot in de volgende podcast.